We gaan het vandaag hebben over de parasha Re'eh. Dat betekent zie, want dat is het eerste woord. Dat komt van het werkwoord ra'a, dat betekent zien. Als u kijkt naar de indeling op deze eerste slide, dan ziet u het meest centrale daarin. Dat is wat op de tweede regel staat. De plaats waar de Heere zijn naam doet wonen. Eerst krijgen we in hoofdstuk 11 nog vermaningen. Maar dan al die andere hoofdstukken, daar gaat het steeds weer om dat ene centrale thema, die ene plaats waar de Heere zijn naam doet wonen. Eerst gaan we het hebben over Deuteronomium 11 tot 13 en dan in de tweede les gaan we verder tot Deuteronomium 16. In de eerste plaats wordt ons hier iets beschreven waarvan later in het boek Jozua de vervulling wordt beschreven. Op de berg Gerizim, daar zou de zegen worden uitgesproken als het volk trouw zou zijn aan het verbond. Zegen volgt op de trouw. En trouw zijn, dat doe je door de Tora van God te onderhouden. En op de Ebal, jongen, dat is toch een heel stuk verder dan ik dacht, tussen die Ebal en de Gerizim. Ik denk dat ze met het hele volk gewoon eerst naar de ene berg zijn getrokken en toen naar de andere berg, want je kunt elkaar daar echt niet beschreeuwen. Maar goed, op de Ebal, daar werden de vervloekingen uitgesproken. Wie de Tora breekt, die breekt het verbond. En daarop volgt de vloek. En breken van de Tora, dat doe je vooral, dat is de ergste overtreding, door de afgoderij. Want de afgoderij is de ontkenning van God en daarmee ook de ontkenning van de Tora. Als je God niet meer dient, maar een andere God, dan valt de Tora vanzelf als een soort bodem eronderuit weg. Als je aan God zelf niet meer vasthoudt, dan heeft de Tora ook geen zin meer. Dat wordt allemaal later in die hoofdstukken uitgewerkt. En in Jozua 8 wordt beschreven hoe Jozua dat wat hier is aangekondigd ook allemaal heeft uitgevoerd op die bergen Gerizim en Ebal. Er wordt hier ook uitgelegd waar je die bergen kunt vinden. Er wordt hier Gilgal genoemd en dat is, zo blijkt uit Jozua 5, de plaats waar het volk na de intocht is besneden. En het is altijd goed om die geestelijke betekenis daarvan voor ogen te houden, want dat is de plaats waar God als het ware het mes gehanteerd heeft over het zondige vlees. Want dat is die besnijdenis. Tegenover verbondstrouw staat verbondsontrouw en dat heeft te maken met ons zondige vlees. En hier dus ook met dat oordeel dat God over dat vlees voltrokken heeft. Dus aan de ene kant hier hebben we de herinnering in Gilgal aan wie we in onszelf zijn als zondige mensen. Maar hier wordt ook Moreh genoemd en Moreh dat betekent leraar. Dus aan de andere kant staat hier de leraar die ons de weg kan wijzen. We hebben dus aan de ene kant hier Gods verbondstrouw. Die komt daarin tot uitdrukking dat we het land zullen mogen binnengaan en zullen erven. En daartegenover staat dan Israëls verbondstrouw. Maar trouw, dat is dan alleen maar waar als ze inderdaad de Tora zullen gehoorzamen. Want als ze ontrouw zullen zijn, dan worden ze uit het land verdreven. Dat is later natuurlijk ook in vervulling gegaan. En dan in hoofdstuk 12... daar begint die eigenlijke wetgeving die de spil van het boek vormt. In hoofdstuk 1 tot 4 van Deuteronomium hebben we een inleiding. In hoofdstuk 5 begint dan de tweede grote rede van Mozes, in hoofdstuk 5 tot 11. Het funderend deel, de inleiding, de basis vind je in 5 tot 11. En dan vanaf hoofdstuk 12, dan vinden we de eigenlijke wetgeving die het hart van het boek uitmaakt. En dat gaat door tot hoofdstuk 26. Die hele stijl van die hoofdstukken is typisch Deuteronomium. Zo had het in het boek Exodus eigenlijk nooit geschreven kunnen zijn. En dat komt doordat we in Deuteronomium als het ware al met één teen in het beloofde land staan. We kijken hier niet meer zozeer terug naar de woestijn. We kijken vooruit naar het leven zoals dat in het beloofde land zal zijn. Het is allemaal voorbereiding op een leven in Gods tegenwoordigheid in het heilige land. En daarbij gaat het dan vooral om de plaats waar de Heere zijn naam doet wonen. Zo luidt die merkwaardige uitdrukking. Dat begint al meteen in de eerste vier verzen en aan het eind van het hoofdstuk komt dat nog eens terug, dat het volk daarvoor in de eerste plaats alle afgoden zal moeten vernietigen. Ook de plaatsen waar die afgoden zijn gediend en zelfs de namen van die afgoden moeten worden uitgeroeid. En dan stelt God dat er in het beloofde land één plaats van eredienst zou moeten komen. In het hele land één plaats, maar één altaar waar de offerdieren moesten worden geslacht en waar het volk ook regelmatig bij elkaar zou komen. En van die plaats wordt dan gezegd, ik heb het al een paar keer genoemd, dat de Heere zijn naam daar zou doen wonen. In eerste instantie was dat Silo geweest. Dat was die plaats waar de tabernakel had gestaan vanaf de uittocht. Maar dat was natuurlijk maar tijdelijk, want de tabernakel was een tijdelijke voorziening. De definitieve voorziening, dat zou de tempel zijn. Die tabernakel zal wel verwoest zijn door de Filistijnen. Maar later zou de tempel komen, dat is trouwens pas onder Salomo gebeurd. En het gaat hier eigenlijk dus in deze woorden om een toespeling op de plaats waar uiteindelijk die tempel van Salomo zou verrijzen. En wij weten dat dat in Sion zal gebeuren, als ik die poëtische naam voor Jeruzalem hier even gebruik. Daar gaat het hier om. Het gaat om een voorzegging van Sion, de plaats waar de Heere zou wonen en wel in een speciaal huis. En het volk wordt daar geestelijk op voorbereid. Als ik goed geteld heb, komt dat 22 keer in Deuteronomium voor. Jullie moeten gaan naar de plaats die ik zal verkiezen. En 9 keer van die 22 staat erbij, het is de plaats waar ik mijn naam zal doen wonen. Nou, moet je je voorstellen wat voor idee Israël zich daarbij gevormd zou kunnen hebben. Gods naam, dat staat voor zijn heerlijkheid. God zelf zou dus in hun midden komen wonen. Zijn Shechina, dat is de mooie rabbijnse uitdrukking voor die heerlijke tegenwoordigheid van God, die zou daar in die tempel komen wonen. Maar die plaats zal voor hen van de grootste betekenis zijn. Het is één plaats, één tegenover die vele plaatsen waar de afgoden gediend worden. Het is Israël niet dat die plaats kiest, maar God die plaats kiest. Wat daar centraal staat is niets wat van Israël is, maar alles heeft te maken met de heerlijkheid van God. En hij zal daar wonen. Zijn naam woont daar betekent dat hij zelf zal daar wonen te midden van zijn volk. Zoals hij ook in het tabernakel te midden van zijn volk gewoond had. En de Heere God maakt dan duidelijk via Mozes dat het dus niet meer zal zijn zoals in de woestijn. In de woestijn waren ze toch allemaal betrekkelijk vlak bij elkaar. Je kon daar ook heel makkelijk even naar de tabernakel gaan. De tabernakel was daar centrum, zoals de tempel dat ook zou zijn. Maar naar de tempel zouden ze verder moeten reizen als je in de uithoeken van het land woonde. Dus er is een groot verschil met de nieuwe situatie in het land, waar een groot deel van Israël ver van de tempel vandaan komt. En toch zegt de Heere God, vandaan woont. En toch zegt de Heere God, als jullie offeren willen, kan dat alleen maar op die ene plaats. Sterker nog, ik verwacht jullie daar 3 keer per jaar. Alles wat mannelijk is. Waarom de vrouwen niet? Nou, waarschijnlijk omdat die minder aanporring nodig hadden om daar naartoe te gaan. Maar elf van de mannen die moesten 3 maal in het jaar verschijnen voor het aangezicht des Heren. Dat zijn dus de pelgrimsfeesten. Daar gaan we het straks in hoofdstuk 16 over hebben. Daar moesten ze al hun offers naartoe brengen. Want een offer kan alleen gebracht worden op een altaar. En er wordt maar 1 altaar erkend door de Heere God. Dat is het altaar dat zal staan in de tempel die ooit gebouwd zal worden. Daar moesten ze hun 10e naartoe brengen, daar komen we straks op terug. En ook hun eerstelingen. Al die thema's komen in deze parasha aan de orde. En misschien wel het mooiste, daar moesten ze samen eten. Eten is heel vaak een beeld van gemeenschap in de Bijbel. Omdat je eten samen doet. Het heeft nog een tweede betekenis, kom ik straks op. Daar samen eten en samen zich verblijden. Dus die ene plaats waar ze de Heere zouden ontmoeten, zou ook de plaats zijn waar ze elkaar zouden ontmoeten en waar ze samen gemeenschap zouden oefenen en samen zich zouden verblijden in elkaar en in de Heere God voor zijn aangezicht. Nou, die betekenis van die ene plaats, die wordt je nog duidelijker als je ziet aan de ene kant hoe dat in contrast wordt gesteld met die uitroeiing, zoals ik al zei, van alle afgodische plaatsen. En ik ga er een stapje aan toevoegen, zoals hier dat ook in de tekst ligt. De Heere God wil vermijden dat een iedereen de Heere dient op zijn eigen wijze. Dus het gaat nog niet alleen maar om de naakte afgoderij. Het gaat er ook om dat iedereen op zijn wijze, waar die zich ook mogen bevinden, de Heere meent te kunnen dienen op een manier die hij zelf heeft uitgedacht. De Heere verlangt naar mensen die hem dienen. Maar als je hem wil dienen, dan kun je dat alleen doen naar zijn voorschriften. Ook dat zullen we nog zien. Dus aan de ene kant, elke eigenwillige godsdienst, zoals Paulus dat aan de Colossenzen noemt, die moet hier worden vermeden. En daartegenover staat dan positief, maar dat is hier natuurlijk alles nog profetische toekomstmuziek. Uiteindelijk gaat het allemaal toe naar de verbinding die er is tussen de stad, die ze nog niet kennen, Jeruzalem, de tempel, waar ze nog geen weet van hebben, en de ene Davidische koning, waar ze ook geen weet van hebben. Stad, tempel en koningshuis horen onverbrekelijk bij elkaar. En de diepste zin daarvan zie je natuurlijk in het Messiaanse Rijk. Wanneer Jeruzalem het middelpunt van de aarde zal zijn, zie je op de laatste regel. Uiteindelijk verwijst het naar Jesaja 2, waar Sion het aantrekkingspunt is waarheen alle volkeren toestromen om daar de Torah te leren van de Heere God. Waar de Davidische koning, dat is uiteindelijk de Messias zelf, zal regeren. Dan zullen ten volle stad, tempel en koningschap voor altijd verbonden zijn. Maar dat was natuurlijk al onder koning David, of beter gezegd onder Salomo, toen de tempel ook gereed kwam, is dat natuurlijk voor het eerst ook verwerkelijkt. De Heere God kiest deze plaats uit. Maar er staat nog iets heel merkwaardigs bij in vers 5. Naar die plaats moesten zij vragen, zegt de Statenvertaling. Ik vind het eigenlijk mooier nog, zoeken. Ze moesten naar die plaats zoeken. En dat is natuurlijk een wonderlijke opdracht. Als jullie in het land aangekomen zijn, zegt de Heer God, dan zal ik jullie niet een adres geven. Ik zal niet zeggen, jullie moeten daar en daar en daarheen. Ik wil dat het ook jullie verlangen wordt om die plaats te leren kennen. Het is mijn verlangen dat die plaats er zal zijn. Maar ik wil ook dat het jullie verlangen wordt om die plaats te leren kennen. Dus daar moet je er ook maar je best voor doen. Je moet er innerlijk als het ware naar streven. En toen ze in het land aankwamen, leken ze dat totaal vergeten te zijn. Het hangt een beetje vanaf wat voor chronologie je hanteert. Maar het zou zomaar eens kunnen zijn dat het minstens 400 jaar geduurd heeft. En toen was er een jongeman die dat prachtig beschreven heeft in Psalm 132. En die letterlijk dat woord gebruikt. Die gezocht heeft. Wat die concreet zocht is eigenlijk deze vraag. Waar hangt de ark des Heren uit? Wat is er van terecht gekomen nadat die ark teruggekomen was uit het land der Filistijnen? Die ark, daar draait het hele religieuze leven van Israël om. Hoe krijgen we die ark weer terug? En dan wil ik die ark de ereplaats geven die hem toekomt. Die psalm is de moeite waard om te analyseren. David heeft die ark gezocht. Hij heeft die gevonden in het veld van Jaar, dat is Kiriat Jearim, waar die ark stond in het huis van Abinadab. En hij heeft die ark naar Sion gebracht. En hij heeft de plannen voor de tempel gesmeed. Dus pas in David zie je hoe Deuteronomium 12 in vervulling gaat. Want David heeft uiteindelijk geweten, dit is de stad. Het is mijn huis, dat had de Heere God zelf gezegd. Waaruit het koningschap zou voortkomen. En ook dit is de plaats waar de tempel gebouwd moet worden. Hij is de enige mens op wie je dat woord zoeken van Daniel, van Deuteronomium 12 vers 5 zou kunnen toepassen. Het was in zijn hart. En uiteindelijk is hij daarin ook een type van Yeshua zelf, die dat verlangen heeft naar deze ene plaats. We komen dat direct nog wel tegen in allerlei vormen. Het is verlangen van God, het is verlangen van Yeshua, en als het goed is, is het verlangen van zijn hele volk. Bijna alles moest op die ene plaats gebeuren. Behalve wat er niet thuis hoorde. Ja, dat lijkt nogal wiedes. Maar wat hoort er bijvoorbeeld niet thuis? Vlees dat je wel mag eten, maar dat niet van een offerdier afkomstig is. Je hebt hier eigenlijk drie concentrische cirkels. Je hebt de dieren die en rein zijn en die ook geofferd kunnen worden. Maar je hebt ook dieren die wel rein zijn, kosher, je mag ze eten. Maar ze zijn niet geschikt als offerdier. Alleen het vee, het groot vee en het klein vee zijn geschikt als offerdieren. Maar de gazelle en het hert bijvoorbeeld, dat zijn reine dieren. Want ze voldoen aan de kenmerken daarvoor. Gespleten hoeven, herkauwers. Maar ze zijn als offerdieren ongeschikt. Maar je mag ze wel eten. Maar aangezien hun bloed niet op het altaar komt, aangezien ze niet als offeranden worden aangeboden, hoef je daar dus niet voor naar Jeruzalem. Die kun je gewoon thuis eten. En dat mogen zowel de cultisch reinen als de cultisch onreinen daaraan deelnemen. Het enige gebod dat altijd blijft gelden is dat het bloed niet geconsumeerd mag worden. Dat moet worden uitgegoten als water. En dat blijft altijd overal hetzelfde. Dus je hoeft niet voor alles naar de tempel toe. En dat was in de tabernakeltijd anders. Dat zien we eigenlijk uit Leviticus 17. Als we de tabernakeldienst goed begrijpen, dan was daar eigenlijk geen vleesmaaltijd dat niet tegelijkertijd het karakter van een offermaaltijd had. Als je vlees wilde eten, dan nam je zo'n dier, een rund of een schaap of een geit. Je offerde die als vredeoffer of dankoffer aan de Heere God. En dan kreeg jij, afgezien van het vlees dat bestemd was voor de priester, kreeg jij het grootste deel van het vlees mee naar huis. En dat kon je dan met je familie en met je buren en vrienden eten. Eigenlijk was elke maaltijd, vleesmaaltijd, daar ook een offermaaltijd. Maar dat zou in het land niet meer zo zijn. Dat was natuurlijk ook helemaal geen doen. Daar konden ze ook vleesmaaltijden hebben die geen offerkarakter hebben. Daartussendoor nog even over de tiende, maar daar kom ik straks wel op terug in hoofdstuk 14. Als je het goed bekijkt, dan zijn er eigenlijk twee tienden geweest. Dus twee keer 10%. Ten eerste voor de Leviet, dat kennen we al. Daar hoef je ook niet voor naar Jeruzalem. Dat die eerste 10%, want die Levieten woonden dwars door het hele land heen. Dus die kon je ter plekke aan de Levieten doorgeven voor hun gebruik. Maar er was een tweede tiende waar we nog nooit over gehoord hebben. Die komen hier pas in Deuteronomium aan bod. En dat is voor eigen gebruik. Dat wil zeggen, je moet ze afstaan voor de Heere, maar je moet het zelf opeten. Nou, hoe vreemd dat is, dat ga ik u straks bij hoofdstuk 14 nader uiteenzetten. Maar dat is een wonderlijk iets. Ik vind zelfs rund en kleine vee, die dus wel als offerdieren geschikt zijn. Ik gaf het net al aan, die mag je thuis gewoon eten zonder dat je daar een offermaaltijd van hoeft te maken. In de praktijk lag het wel eens wat ingewikkelder, vooral toen die ene plaats nog niet duidelijk was. Er was natuurlijk een soort overgangstijd toen er geen, of nauwelijks nog van een tabernakel sprake was. Die was misschien inderdaad al wel verwoest en de ark was ergens verstopt. Dan zie je dat als Samuel naar het huis van Isaï gaat, in 1 Samuel 16, dat zij ze uitnodigen voor een offermaaltijd. Dat kon toen nog. Het was niet het ideaal, maar ja, er was ook niemand die zocht naar die ene plaats. Want dan, als zo gauw die ene plaats er zou zijn, dat betekent dus gewoon, als die tempel er zou zijn, dan kon dat niet meer. Maar daar kon dat nog. Maar rund en klein vee kun je gewoon eten buiten die ene plaats om, maar dan heeft dat niet het karakter van een offerand. Soms kan dat best ingewikkeld zijn geweest voor de Israëliet. Als het zelfs voor de Corinthiërs al ingewikkeld was om te weten waar nou de gewone maaltijd ophield en het avondmaal des Heren begon. Dan is het maar verstandig dat wij met de loop der eeuwen een duidelijk onderscheid gemaakt hebben. Vandaag zou het toch ondenkbaar zijn, denk ik, behalve dan misschien in zeer informele evangelische kringen, dat iemand nog verwarring zou aanbrengen tussen een gewone maaltijd en een, dus ook wel een liefdesmaaltijd, een gemeenschapsmaal van gelovigen, en wat we het avondmaal noemen. In 1 Korinthe 11 zie je dat deel van de wantoestanden in Korinthe voortvloeide uit het feit dat ze die twee met elkaar vermengden. En dat kun je je voorstellen als je vlees eet. En het is gewoon vlees van een koe of een geit of een schaap dat je geslacht hebt. Nou, dat smaakt precies hetzelfde als wanneer het afkomstig is van een dier dat aan de Heere geofferd is. En waarvan het vet op het altaar is gekomen. En de borst en de schenkel aan de priester zijn geschonken. Het is moeilijk dat elkaar te houden. En toch is het een groot verschil. Beide is een zegen. Voor beide mag je de Heere God danken. Dat dit je geeft. Het ene mag je nuttigen in je gezin en je bent dankbaar. Het andere nuttig je op die ene plaats met Gods volk. En dan heeft het een heel bijzonder en heel ander karakter. En zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament is het van belang om die dingen goed van elkaar te onderscheiden. Ja, ik zei het al, het land is te groot om elke keer naar de plaats te reizen. Maar doordat je sommige dingen thuis mocht eten en andere alleen maar in Jeruzalem, hield dat wel om duidelijk te maken of je nou met gewoon vlees of met offervlees te maken had. En ik denk dat het ook wel een argument is voor die kringen waar men het steeds gewoner vindt om, als het zo uitkomt, ook in huiselijke kringavondmaal te vieren. Er blijft een verschil tussen gezin en kerk, om het eens even nieuwtestamentisch te zeggen. En dingen die je met de Heere mag beleven thuis in het gezin. En de dingen die je mag beleven met Gods volk. Dat is een fundamenteel verschil. En dat brengt mij meteen bij de diepere betekenis van deze dingen. Want ze herinneren ons onmiddellijk aan een belofte die Yeshua zelf heeft uitgesproken. En die zelf trouwens weer een belofte samenhangt vermoedelijk met een vers uit Malachi 3 vers 16. Waar de rabbijnen later van gemaakt hebben, bij die twee of drie die daar genoemd worden in dat hoofdstuk, in dat vers, die twee of drie die er samen zijn, voor het aangezicht van de Heer als getrouwen te midden van een ontrouw volk. En de rabbijnen zeiden, als er twee of drie samen zijn om de Torah te bestuderen, dan is de Shechina in hun midden. Een hele diepe gedachte. Toen de tempel al lang verwoest was, was de heerlijkheid van God aanwezig tussen twee of drie die samen zich bogen over Gods woord. En het lijkt zo sprekend op het woord van Yeshua, waar twee of drie samen zijn in mijn naam, dus niet zomaar samen zijn, ook niet al zouden ze allemaal christenen zijn, zoals bijvoorbeeld in deze setting hier, dan is dat nog niet hetzelfde als waar hij het daarover heeft, een samenkomen in zijn naam, waaraan hij zijn persoonlijke tegenwoordigheid verbindt. Het is niet hetzelfde als ze zeggen overal waar twee of drie bij elkaar zijn, daar is Yeshua in het midden. Nee, hij zegt waar dat ook het doel is, in zijn naam bij elkaar te zijn. En dat komt nauwkeurig overeen met wat Deuteronomium zegt, samenkomen op die plaats waar de Heere zijn naam doet wonen. En dat mag best enig geestelijk zoekwerk met zich meebrengen om je daar een voorstelling van te vormen wat dat is. Ik denk aan dat merkwaardige slot van de eerste Johannesbrief. In Johannes 5, vers 20 is een prachtige beschrijving van Yeshua, de Zoon van God, het eeuwige God, de waarachtige God en het eeuwige leven. En er staat daar als een, ik zou bijna zeggen als een afknapper aan het slot, terwijl vers 20 zo'n machtig slot had kunnen zijn, staat er in vers 21 nog, kinderkens, wacht u voor de afgoden. Nou, dat is het grote contrast. Tegenover de ene plaats waar de Heer zijn naam doet wonen, staan zoveel afgodische plaatsen of plaatsen die niet zozeer afgodisch zijn, maar waar gelovigen op hun eigen manier de Heer willen dienen. Denk aan de woestijn al, hoe groot de nadruk is op het samenkomen van gelovigen. De tent der samenkomst heet die tent, de tabernakel. In Leviticus 23 gaat het om de heilige samenkomsten bij de verschillende feesten. En met name de eerste Korinthebrief hoofdstuk 11 en hoofdstuk 14, daar vind je steeds weer, als u dan op één plaats samenkomt. Samenkomt, de plaats van gemeenschap en aanbidding. En daar is een dubbel zoeken aan verbonden. Yeshua zegt in Johannes 4, de God zoekt aanbidders. Dat is zijn verlangen. Maar als je hem aanbidden wilt, dan moet je dat wel doen op zijn manier, in geest en waarheid. En wij zoeken ook, wij zoeken naar die plaats waar de Heere gediend wil worden op zijn wijze. En ik ga u direct aangeven wat het verschil is met een verkeerde manier. Dat is de plaats waar de koning centraal staat en waar het heiligdom centraal staat. Hoe kun je die bederven? En dat is een zinnige vraag voor iedereen die op zoek is naar een Bijbelse gemeente. En er zijn zoveel criteria vandaag aan de dag die eigenlijk niet gelden. Plaats waar je thuis voelt, nou fijn als dat zo is. Een plaats waar je gezegend wordt door de prediking, nou fijn als dat zo is. Een plaats waar je fijne mensen vindt om mee samen te vergaderen, nou fijn als dat zo is. Waar ik gesticht kan worden, waar ik opgebouwd word. Nou mooi, dat is allemaal belangrijk. Maar horizontaal is het die ene plaats, zoals het hier benadrukt wordt, van de gemeenschap van het hele volk. Daar leg ik grote nadruk op. Als ik ooit nog eens van gemeente zou willen veranderen, zou het laatste wat ik zou willen een sectarische groep zijn, waar er nadere voorwaarden gesteld worden aan de deelname. Waar sterkere voorwaarden gesteld worden dan de ene vraag of je een lid bent van het lichaam van Christus of je een lid bent van de familie van God. Maar wij ook nog met allerlei leringen eens moeten zijn die op zichzelf niet scheiding mogen maken tussen gelovigen. Maar verticaal, het is de plaats waar Yeshua centraal staat. En ik hoop bewaard te worden overal om op een plaats te zijn waar de mens centraal komt te staan. En dat is ongelooflijk belangrijk. En dat kan op allerlei manieren. Door gevierde geestelijke leiders, gezalfde leiders. Dat kan gebeuren door favoriete leerlingen waarin men zich onderscheiden wil van alle anderen. Dat kan gebeuren doordat men vooral de aanwezigen wil kietelen en waarin het veel minder gaat om de eer van God. Als je dat soort dingen wilt, dan zou ik zeggen met de taal van Deuteronomium 12, dat is dan als je per se je eigen ding wil doen. En er zijn natuurlijk heel wat gemeenten waar dat wel erg op de voorgrond lijkt te staan. Dat is dan het eten van de heilige dingen, maar dan niet op die ene plaats, maar in je eigen poorten, zoals die zo mooi staat. Op je eigen plek, in je eigen dorp of stad, in je eigen huis. Op zichzelf nog niet altijd verkeerd. Als je samen wil komen met gelovigen om je eigen ding te doen. Dat wil zeggen om je allerlei zaken te verdiepen die jij nou inderdaad mooi en interessant vindt. Of bepaalde liederen te zingen die jij mooi of interessant vindt. Er is ongelooflijk veel ruimte voor. Er moet naast die ene plaats ook ruimte zijn voor het eten van de heilige dingen in de eigen poort. Daar is niks mis mee. Maar het mag nooit als vervanging ontstaan van de ene plaats. De ene plaats, daar zien we het hele volk van God. En alles wat minder is dan dat is sectarisme. En aan de andere kant, het is verticaal gezien waar God, waar Yeshua centraal staat. En niet de mens op een of andere wijze. En het is een plaats waar je sterke en zwakke vindt. Dat is de nadruk die Paulus legt in Romeinen 15 op de gemeente van God. Het is heel gemakkelijk om een plek te creëren met alleen maar sterke gelovigen. Of wat je denkt dat sterke gelovigen zijn. Maar dat is in wezen een secte. Als je de zwakke buitengesloten hebt. Het is de eenheid van het lichaam van Christus. De tafel van de Heer in 1 Korinthe 10 wordt sterk verbonden met die eenheid van het hele lichaam. Alles wat minder is dan dat is sectarisme. De eenheid van de familie van God. Alles wat minder is dan dat, een deel van Gods kinderen die op een bepaalde manier bij elkaar horen, een bepaalde gemeenschappelijke confessie hebben of wat dan ook, waarin ze zich onderscheiden. Dat is niks tegen confessies. Maar wel waarin je daarmee onderscheidt van alle van andere ware kinderen van God, is een inperking van deze eenheid. Hij staat centraal en het hele volk staat centraal. Je kan je wel voorstellen dat de Heer God zegt, ik ga jullie die plaats niet aanwijzen. Ga maar met je eigen hart en met je eigen geweten op zoek naar die plaats waar ik wil dat mijn volk samenkomt. Nou, ik zei net al even, er zijn genoeg plaatsen waar de mens centraal staat. En daarom is het wel heel treffend dat dit gevolgd wordt door een hoofdstuk waarin de valse profeten worden genoemd. Waarschuwing tegen afgoderij. Waarschuwing ook tegen alle valse profeten die precies dat doen. Je weghalen van de plek waar de Heer woont om je tot de afgoden te leiden. Nou, wat is een valse profeet? Een valse profeet, dat kunnen verschillende dingen zijn. Trouwens, interessant is in vers 3. Valse profeten worden door de Heer toegelaten. Het is niet iets wat ons overkomt, doordat de Heere God even niet oplette, met eerbied gesproken. Hij gebruikt ze om ons op de proef te stellen. En ik denk vandaag de dag, ik noem uiteraard geen voorbeelden, het zou toch gek zijn. Denk ik heel vaak, oh, dat is weer een test. De zoveelste hype, die in feite een test is. En je ziet hoe gemakkelijk mensen achter allerlei wind van leer aangaan. En het zijn nog niet eens altijd valse profeten, maar een halve valse profeet is al bijna nog zo erg. Ten eerste iemand die een teken aankondigt dat niet vervuld wordt. Ik ben laatst ook weer geschokt eigenlijk in hoeveel gevallen voorzegde is dat iemand met zekerheid zou genezen terwijl het niet gebeurde. En de eerste keer dat iemand tegen mij zei, zo iemand is eigenlijk een valse profeet, toen schrok ik daarvan en later realiseerde ik mij, ja, sterk, zeker is dat zo. Je kunt hopen dat iemand geneest, maar als je zegt, zo spreekt de Heer, die persoon zal genezen en het gebeurt niet, ben je een valse profeet. Maar wat nog erger is, stel voor dat het teken wel uitkomt. De persoon wordt genezen. En jij gebruikt dat wonder om het volk van God te verleiden tot afgoderij. In welke vorm dan ook. We zullen direct zien, er is in het Nieuwe Testament ook vormen genoeg. Dan ben je nog gevaarlijker bezig. Nachmanides maakt nog een verschil tussen tekenen, die noemt hij altijd natuurlijk, en wonderen, die liggen op het vlak van het bovennatuurlijk. Tekenen en wonderen, als ze van de Heere God zijn, is prima. Wie kan er moeilijkheden mee hebben? Wie kan daar bezwaar tegen hebben? Maar tekenen en wonderen mogen nooit van God afvoeren. En dat gevaar is altijd denkbeeldig. En daarom is er ook maar één antwoord. In de tijd van toen betekent dat de doodstraf voor de valse profeet. En dan staat er een uitdrukking. Zo zult u het kwaad wegdoen uit het midden van Israël. Die ook weer 9 keer in dit boek voorkomt. En die door Paulus geciteerd wordt in 1 Korinthe 5 vers 13. Maar dat hoofdstuk handelt over de gemeentelijke tucht. En aan het einde van dat hoofdstuk staat, zo zult gij de boze uit uw midden wegdoen. Dat is een regelrecht citaat dat 9 keer in Deuteronomie voorkomt. Alleen wij passen gelukkig de doodstraf niet toe. Maar uitsluiten buiten de gemeenschap van de heiligen is eigenlijk, geestelijk bekeken, net zo'n grote straf. Althans, toen was het dat zeker. Vandaag heb je nog 42.000 andere denominaties waar je naartoe kunt. En dat gebeurt dan in de praktijk helaas ook al te vaak. Maar toen betekende dat werkelijk letterlijk buiten de gemeenschap der heiligen geplaatst worden. Iedereen weet, ook Satan kan wonderen doen. Ook de antichrist kan wonderen doen en zal wonderen doen. Lees van Openbaring 13. Maar ook in Matthäus 24 waarschuwt Yeshua daarvoor. Paulus waarschuwt ervoor in 2 Thessalonicenzen 2. Ik denk ook wel eens trouwens dat het erg overdreven wordt. Ik hou van de nuchtere vraag in Johannes 10. Kan een demon werkelijk de ogen van een blinde openen? Ik heb dat ook wel eens gezegd tegen iemand, als er een groot wonder was gebeurd, een genezingswonder. Ja, maar de duivel kan ook wonderen doen. Dan citeer ik graag dit vers. Kom, laten we de macht van de duivel nou ook weer niet overdrijven. Maar het is wel belangrijk, bij het wonder moet altijd dit principe worden toegepast dat we vinden in 1 Johannes 4 vers 1. Beproef de geesten of zij uit God zijn. Jonathan Edwards, een bekende opwekkingsprediker in New England, die had 5 criteria om te onderscheiden. Waarvan ik altijd maar 3 kan onthouden. Waarschijnlijk omdat die andere 2 minder belangrijk zijn in mijn ogen. Maar ik zal ze hier deze 3 geven. Als je ziet dat ergens wonderen gebeuren, vraag dan hoe is de prediking. Ik zou u zo predikers kunnen noemen waar grote wonderen gebeurd zijn. Maar mijn eerste vraag was, hoe is de prediking? Brengen ze een zuiver Bijbels evangelie? Ten tweede, is het veel moeilijker na te gaan, hoe is de leefwijze van de profeet? Is het iemand die met de Heere leeft? En in de derde plaats, wat is de geestelijke uitwerking? Ik heb dat in het begin, toen ik met de dingen kennis maakte, ook vaak gevraagd aan mensen. Je bent nou een groot wonder mogen beleven. Heeft het jou dichter bij de Heere gebracht? Of nou juist niet? Vertel eens heel eerlijk. En wat is de geestelijke uitwerking? Als de duivel een wonder verricht, dan wil hij er altijd een dure prijs voor terug. Hij geeft nooit zomaar iets gratis. Met valse profeten moet je dus niet al te zachtzinnig omgaan. Maar daar is ook weer wijsheid voor nodig. In 2 Timotheus 2 lees je aan de ene kant over Hymenaeus en Philetus, die dwaalleraren waren. En daar moet je soms krachtig mee omgaan. Maar in vers 24 tot 26 wordt gesproken over mensen die eigenlijk verstrikt zijn in de leugen en die moet je niet uitgooien. Die moet je vermanen, die moet je helpen om de weg terug te vinden naar de waarheid van God. En daar is wijsheid voor nodig om te weten, wanneer moet je het één doen en wanneer moet je het ander doen. Wanneer moet je krachten optreden? Als vuistregel, maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk toe te passen. De misleiders moeten eruit. De misleiden moeten op de rechte weg worden teruggebracht. Er is ook een interessant woord, als ik het zo zeggen mag, in vers 2, vers 6, vers 13. Goden die uw vaderen niet gekend hebben. Dat is ook bijzonder. Je weet, aan de ene kant hebben we het spreekwoord wat de boer niet kent, dat eet hij niet. En er zijn ook mensen die met allerlei nieuwe aspecten van de schrift in aanraking komen. En dan is het vreemd en onbekend voor hen en willen ze er niks van weten. Daar gaat het hier niet over. Hier gaat het niet over een theologisch kennen. Hier gaat het over een kennen met je hart. Hier gaat het over het kennen van Johannes 10. Mijn schapen volgen mij. Ze kennen mijn stem. Ze kennen de stem van de goede herder. Ze weten die te onderscheiden van andere stemmen. Johannes schrijft aan de baby's in het geloof in 1 Johannes 2 vers 20. Jullie hebben de zalving vanwege de heilige. En althans in één versie, jullie weten alle dingen. In principe weet je genoeg, al ben je nog maar een baby in het geloof, om te kunnen onderscheiden wat van de goede herder komt en wat niet. Belangrijk. En er staat ook bij in datzelfde vers, uw vaders hebben die niet gekend. Er ligt natuurlijk een spanningsveld. Je kunt niet in alles klakkeloos de vaders volgen. Maar in het algemeen ben je er niet slecht af mee als je de vaders volgt. De vroegere generaties die ons de weg van de Heere God en van zijn woord hebben gewezen. Gedenkt uw voorgangers, zegt Hebreeën 13. Volg hun geloof na. Niet volg al hun theorieën na. Volg hun geloof na. Lettende op de uitkomst van hun wandel. En zo is het 2 Petrus 3, waar verwezen wordt naar de heilige apostelen en profeten van Yeshua. De apostelen die zich ook zo presenteren in 1 Johannes 1. Maar ook denk aan de leraars van Gods kerk door de eeuwen heen. Ik heb altijd een grondige wantrouwen tegen iedereen die met een leer komt die nog nooit iemand in die 2000 jaar ontdekt heeft. En nu ineens is het licht opgegaan en zien men het. Ik heb nog nooit ontdekt dat daar, oh maar ja, misschien heb ik niet goed opgelet, dat daar ook maar enige waarheid in stak. Wij weten maar heel weinig van onszelf. De grootste geleerden onder ons, die hebben 95% van de vaders. En de kleinere geleerden onder ons, die hebben 99% van de vaders. Wij staan op de schouders van dat voorgeslacht. Wat de vaders niet gekend hebben, wees dan maar wantrouwig naar jezelf toe als jij denkt dat je het wel kent. Er is trouwens wat dat betreft over het valse profeten gesproken, geen aanzien des persoons, hè? Zelfs naar je eigen familie moet je niet luisteren. Dat is natuurlijk veel moeilijker. Als je broer of zus, je vader, je oom is, je neef, je zoon. En zelfs niet sparen. Denk maar hoe dat gegaan is bij de Levieten. Na het gouden kalf die zelfs hun eigen familieleden niet mochten sparen. En Yeshua zegt in Lucas 14 vers 26. Als je mij niet meer lief hebt dan je eigen vader en moeder. Dan kun je geen discipel van mij zijn. En dat is heel belangrijk. Het betekent ook dat problemen vaak in kleiner kring kunnen worden opgelost. Het is toch de dwaasheid gekroond als je dit soort leerlingen in je eigen familie tegenkomt om daar meteen een kerkenraadzaak van te maken. Als een broeder tegen je zondigt, zegt Matthäus 18, dan ga je eerst dat tussen onder vier ogen oplossen. Lukt dat niet, dan doe je het onder zes ogen. En het is nog een heel eind weg voordat je dat onder 600 ogen doet. De dingen moeten zoveel mogelijk in de beperkte kring worden opgelost. Als het mogelijk is. Is dat niet mogelijk, dan is het wat anders. Maar in elk geval, de boodschap van het hoofdstuk is rigoureus omgaan met afgoderij. En afgoderij is alles wat Yeshua, wat de Heere God, van zijn plaats verschuift. Vandaar dat slot van 1 Johannes 5. Kinderkens, wacht u voor de afgoder. Alles wat die positie van Yeshua als de Zoon van God, als de waarachtige God en het eeuwige leven in het gedrang brengt, is in wezen afgoderij. De afgoderij zijn de goden die ons van de ware God afvoeren. En ik heb hier een heleboel plaatsen opgezomd waar in het Nieuwe Testament dat ook met grote kracht wordt gesteld. Openbaring 2, daar vind je Izebel. Ik dacht in het bijzonder aan haar, omdat je haar nou echt een Belialskind zou mogen noemen. Degene die niet de Statenvertaling kennen, die zullen die uitdrukking ook nauwelijks nog kennen. Maar hij komt hier direct ook voor in deze hoofdstukken. Maar in de modernere vertalingen wordt dat woord Belial ook altijd vertaald. Dat is ook zinnig, want er is een goede Nederlandse vertaling voor te geven. Maar Belial is ook een naam geworden voor de Satan. Zo gebruikt Paulus dat in 2 Korinthe 6. Izebel was echt zo'n kind van de Satan. En de valse misleiders die dus van God en zijn woord afvoeren, zijn altijd, of ze het nou weten of beseffen of niet, zulke Satans instrumenten. Yeshua heeft ervoor gewaarschuwd, op Paulus was dat in Handelingen 20, zouden valse profeten binnendringen. Paulus waarschuwt er ook voor in 2 Korinthe 11, Petrus in 2 Petrus 3, Johannes in 1 Johannes 4 en Judas in zijn brief. We wisten het van tevoren, ze zouden onder ons binnendringen. Ze zijn niet de mensen met buitenissige leringen, het zijn de mensen met valse leringen, dat is een verschil. Je hebt allerlei lieden die wat bijzonders ontdekt hebben. Bijna wekelijks krijg ik wel manuscripten aangeboden met het verzoek of ik die allemaal wil doorlezen. Ik heb rigoureus vastgesteld dat ik dat nooit doe, dus dat is nogal makkelijk. Hoewel ik vanavond geloof ik weer een uitzondering ga maken. Maar in het algemeen nee, want het werkt zo niet. Maar dat zijn geen valse leerlingen. Valse leerlingen zijn die leerlingen die het evangelie ondermijnen, die het onderuit halen. Die het evangelie vervangen door wat uit de wereld van de duisternis en van de duivel komt. Ten slotte, in Deuteronomium 13 wordt er ook nog de mogelijkheid gesteld dat een hele stad al tot afgoderij vervallen is. Dat is natuurlijk een veel ernstige situatie. Zolang het nog op een individueel vlak kan worden afgehandeld, nou dan hoop je dat het schade beperkt kan blijven. Dus als zo'n valse profeet optreedt in zo'n stad, dan is het heel belangrijk dat die stad zich daartegen keert en deze persoon gevangen neemt, een proces aandoet en de doodstraf toedient. Maar ja, zo werken die dingen helaas niet altijd in de praktijk. Zo'n hele stad kan door zo'n Belialsman worden meegesleept. De herziende statenvertaling zegt verdorven lieden. Maar ik zei net al 2 Korinthe 6, daar is Belial wel een eigen naam voor de Satan geworden. Christus of Belial, u weet het. Wat betekent dat nou zo'n hele stad? Wat betekent dat voor ons vandaag in de dag? Het is altijd diep tragisch. Het raakt me ook altijd als je ziet hoe een hele gemeente daardoor kan worden in beslag genomen. Door werkelijk dit soort, door valse profetieën. Dat is in de reformatorische wereld gebeurd, dat is in de katholieke wereld gebeurd, dat gebeurt in de evangelische wereld, want daar is niemand te goed voor. Geestelijke leiders die met zoetgevoelige stem een hele gemeente achter zich krijgen. Nou, het over steden hebben, Thyatira was zo'n stad. Als je kijkt naar de 7 gemeenten in Klein-Azië, Openbaring 2 en 3, nou, afgezien waar Laodicea was, Thyatira misschien toch wel de ergste van allemaal, waar die vrouw Izebel, dat Belials kind, maar haar gang kon gaan. Wat een trieste geschiedenis. En dan zie je ook dat de Heere God komt met oordeel over die stad. Yeshua zegt dat daar. Als ze zich niet zou bekeren. Want die mogelijkheid blijft altijd open. Want Thyatira begint met zo'n schitterende beschrijving over alle prachtige geestelijke dingen die er gevonden werden. Dat is de mooiste beschrijving van allemaal. Het is een van de grote gevaren dat we te veel over één kam scheren. Zo'n gemeente kan helemaal het spoor bijster raken. Maar er zullen praktisch altijd in zulke gemeenten mensen zijn die wel degelijk trouw zijn gebleven, maar zich door het geheel hebben laten meeslepen. En je mag niet de goede onder de kwade laten leiden. Dat is de hele boodschap van Abraham. Heere God, al zouden er maar 10 of 50 of 40 of 30, 20, 10 rechtvaardigen zijn. Dus het is moeilijk daarmee om te gaan. Daarom moet ook vers 14 het oordeel plaatsvinden na grondig onderzoek. Wat is dat toch belangrijk? Ik hoorde pas ook weer van een gemeente waar iemand onder tucht was gesteld op basis van geruchten. En dat maakt me altijd zo kwaad, omdat ik denk de rechtspraak in de wereld is veel rechtvaardiger en eerlijker en grondiger dan dat onder gelovigen gebeurt. En het waren geruchten die nog vals bleken te zijn ook, maar toen was dat kwaad allemaal allang geschied. Bovendien, als er eens een keer wat is in een stad, je kan niet altijd overal achterheen gaan. Het gaat echt om de grove dingen die kerkelijke tucht vereisen. En niet om alle rimpelingen die er in het kerkelijke leven nou eenmaal bij horen, zolang we onze zondige natuur nog hebben. Het moet echt gaan, en dat moet natuurlijk ook elke geloofsgemeenschap die uit meerdere gemeenten bestaat, altijd ook op verdacht zijn. Niet om afwijkende leringen, want elke afwijkende lering betekent een uitdaging aan ons adres van hebben wij het misschien verkeerd gezien. Dat blijft altijd mogelijk. Hier gaat het om echt om de leerlingen die het evangelie ondermijnen. Die afvoeren van Yeshua, van Christus. En daarmee ook van het wezen van het christendom. En dat is, dat is grappig. Sommige vertalingen zeggen in Titus 3 vers 10 een kettersmens. Anderen zeggen een sectarisch mens. Eigenlijk is dat laatste ook nauwkeuriger, maar het effect is hetzelfde. Ze brengen een ketterij waardoor ze proberen mensen achter zich af te troggelen. Kijk, dat iemand met een leerling komt, dat is nog tot daar aan toe. Maar als die mensen probeert achter zich af te troggelen en een partij te vormen, dat is een van die werken van het vlees waar Galaten 5 het over heeft. Partijvorming te midden van de christen. En Johannes schrijft zelfs aan een vrouw met haar kinderen, als er iemand aan je deur komt en hij brengt de leer van Christus niet, dus nog niet eens hij brengt dwaalleer, maar hij brengt gewoon niet de leer van Christus. Dat komt natuurlijk op neer dat hij dwaalleerlingen brengt ten aanzien van de persoon van Christus. Groet hem niet en ontvang hem niet in uw huis. Denk niet dat je sterk genoeg bent om die persoon wel even te weerleggen. Want het zou heel gemakkelijk kunnen gebeuren dat het net zo andersom met jou gaat lopen. Dat was wat hoofdstuk 11, 12 en 13 betreft.